Ons hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen, gemeente, van Psalm 111. En daarvan de versen 1 en 5. Psalm 111. En in vers 5, dan gaat het over de God van Israël die verlossing zendt. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111. Gemeente, we luisteren nu naar de wet des Heren uit Exodus 20. En daarna lees ik enkele versen uit Micha 7. En wij zingen dan van Psalm 119 en daarvan vers 23. We luisteren dan naar de geboden, de belofte van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan volgt het eerste gebod: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede gebod: u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Derde gebod, u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dus zinloos, doelloos gebruikt. Het vierde gebod over de rustdag, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dus uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e gebod over het gezin, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En het 6e gebod, u zult niet doodslaan. Het 7e, u zult niet echt breken. Het 8e, u zult niet stelen. Het 9e, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En het 10e, tegen het egoïsme. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen wij in Micha 7, wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Amen. We willen nu samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe Heer in de hemel, het is goed om ook vanmorgen hier samen te komen in uw huis. En wij bidden om uw aanwezigheid, dat u bij ons wilt zijn, in ons midden wilt zijn. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ook al zijn we hier bijeen omdat u het geboden hebt. Omdat u uw gemeente bijeenroept rondom uw woord. Maar dan nog betekent dat niet dat het een automatisme is dat u in ons midden bent. U hebt het ook beloofd dat waar u uw gemeente bijeenroept, zelfs al zijn het er maar 2 of 3, dat u daar in het midden wilt zijn. Maar ook dat is nog geen automatisme. Want uw aanwezigheid, dat is altijd genade. En daarover hebben wij niet te beschikken. Daarover hebben wij geen zeggenschap. Dat is aan u voorbehouden. Want wij kunnen wel als gemeente bijeen zijn, maar als wij uw naam niet belijden, dan zult u toch niet bij ons zijn. En wij kunnen wel bijeen zijn als uw gemeente, maar als wij ook met elkaar overhoop liggen, in conflicten leven, ja, dan bent u toch niet in ons midden. En daarom is het geen vanzelfsprekendheid dat u er bent, dat u zegent, dat u heil schenkt. En ook is het niet vanzelfsprekend dat wij uw woord ook werkelijk verstaan, als wij dat in deze dienst ook mogen openen, mogen lezen. Want uw woord is in feite toch het huis waarin u woont. En dan stappen wij niet zomaar binnen in dat huis. Maar dan vragen wij ook eerbiedig toegang om te komen in uw huis. Want daar wilt u wonen, waar uw woord is, waar het verkondigd wordt, waar uw Heilige Geest is, om kracht te verlenen aan uw woord, om inzicht te geven. Wij bidden dan van u, wees bij ons, maar ook open uw woord voor ons, verleen ons toegang, zodat we uw woord mogen begrijpen, maar ook dat wij door uw woord gegrepen worden. En dat het ons ook werkelijk iets heeft te zeggen. Het gaat over uw volk Israël. En daar gaat u een weg mee, vanaf de dagen van Abraham tot op de dag van vandaag. Maar op die weg verschijnt u als de levende Heere. En op die weg schenkt u ook uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En stort uw Heilige Geest uit. Op die weg geeft u ook uw belofte en geeft u uw geboden, opdat wij daarnaar zouden leven en u zouden kennen. Neem ons mee op uw weg die u gaat en maak ons tot pelgrims, mensen die een doel voor ogen hebben en weten dat hier het einddoel niet ligt, maar elders, daar waar u zult zijn, alles en in allen. Geef ons een goede en een gezegende dienst. Wilt u bij ons zijn? En doe ons ook hier zijn als een gemeente die weet wat het is om zich te verootmoedigen, om klein te zijn voor u, omdat u zo groot bent in uw genade. Hoor ons dan in de naam van uw Zoon. Amen. We gaan nu uit de Bijbel lezen, uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4. Dat is onze eerste schriftlezing en de tweede schriftlezing is uit de brief van Judas. En die vindt u dus in het Nieuwe Testament helemaal aan het eind, vlak voor het boek Openbaring. Maar eerst dus Deuteronomium 4. Ik lees daar twee gedeelten uit. De verzen 1 tot en met 13 en 23 tot en met 26. En dat boek Deuteronomium, dat is eigenlijk één lange afscheidsreden van Mozes voor zijn heengaan. En vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnentrekt, bindt hij zijn volk, is toch ook een beetje zijn volk, dat hij zoveel jaren geleid heeft door de woestijn, bindt hij nog zoveel op het hart, opdat het ook echt het volk van God zal blijven in het beloofde land. Deuteronomium 4. Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen. opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heere gedaan heeft vanwege Baal Peor, dat de Heere uw God iedereen die achter Baal Peor aanging uit uw midden weggevaagd heeft. U daarentegen, die zich aan de Heere uw God vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heer uw God stond, bij de Horeb, zei de Heere tegen mij: roep het volk voor mij bijeen. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die ze moeten leren, om mij te vrezen alle dagen dat ze op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren donkere wolken. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen, de 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. We lezen nu verder in vers 23. Wees op uw hoede dat u het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverige God. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere uw God, om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. Tot zover deze tweede schriftlezing uit Deuteronomium. Nu naar het Nieuwe Testament, de brief van Judas, 17 tot en met 23. Nu is in Deuteronomium 4 ook even sprake van Peor, Baal Peor. Nou, daar is van alles gebeurd wat niet goed was. En Judas die zin speelt daar ook op. In vers 11, als hij het over Biliam heet, want dat was bij Baal Peor. Maar wij lezen nu de versen 17 tot en met 23. Maar u, geliefde, herinnert zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn er die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Tot zover deze schriftlezingen. Wij gaan nu zingen van Psalm 119. Als je boek Deuteronomium leest, dan gaat het ook steeds over Gods verordeningen en geboden en inzettingen. Vandaar dat we uit deze psalm gaan zingen, Psalm 119, omdat dezelfde thema's daar ook in doorklinken. De versen 1 en 17, en u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, plaatselijke werk van de diaconie. Tweede collecte in standhouding eredienst. En de derde collecte heeft als bestemming het eigen kerkgebouw. En wij zingen dus van Psalm 119. Wij willen straks in aansluiting aan de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 115 en daarvan de versen 1, 2 en 6. Het eerste, tweede en zesde vers van Psalm 115. De preek zal gaan over Deuteronomium 4. En ik lees daarvan nog vers 23. Wees op uw hoede, dat u het verbond van de Heere, uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet. En voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere, uw God, u verboden heeft. Het thema van de preek is Mozes inburgeringscursus. De gemeente van Christus, in Deuteronomium 4 wordt het volk Israël erop voorbereid dat het gaat wonen in een land, in het beloofde land in Kanaan. En we kunnen ons voorstellen dat het volk daar verlangend naar heeft uitgezien. Want dat betekende dat er een eind zou komen aan die jarenlange woestijnreis met de ontberingen die daarmee verbonden waren en ook de onzekerheden. Ze gaan naar het land van melk en honing. Dat lijkt ons wel een beetje overdreven uitgedrukt, maar toch, als je uit de woestijn komt en als je 40 jaar daarin hebt rondgezworven, dan kun je niet voorstellen wat het betekent om dan een land binnen te trekken waar wijngaarden zijn, olijfboomgaarden zijn, waar gras groeit, waar meren zijn, waar vis is. Dat moet een geweldige ervaring geweest zijn. En dan is het ook verstandig om je op die nieuwe situatie voor te bereiden. En dat doet Mozes onder meer in dit hoofdstuk. Hij drukt het volk de regels op het hart waar het zich aan te houden heeft. En hij legt uit hoe het volk zich moet gedragen. Daarom dus het thema inburgeringscursus. Maar het typische van deze cursus is echter dat deze gegeven wordt door iemand die nooit in het land geweest is en ook daar nooit zal komen. En dat betekent door iemand die het land niet kent. En zo iemand, ja, die staat toch wat vreemd tegenover die nieuwe situatie. En wat heeft die daar dan over te zeggen of over te vertellen? Want dan weet je ook niet wat de gewoonten zijn van het land, wat de waarden en de normen zijn van het land. En dat zijn toch dingen die juist in onze tijd ook erg belangrijk gevonden worden. Want als bij ons er nieuwkomers zijn, mensen van elders, die zich hier willen vestigen, dan moeten ze zich aanpassen en dan moeten ze ook een cursus daarvoor volgen, zodat ze toch een beetje voorbereid zijn op de nieuwe situatie en weten wat hen te wachten staat en hoe ze zich te gedragen hebben. Als we echter de toespraak van Mozes hierbij betrekken, dan moeten we zeggen dat is dan toch ook weer heel iets anders dan wat wij vandaag de dag onder een inburgeringscursus verstaan. Want als wij lezen wat Mozes tegen het volk zegt, dan is dat nu juist een pleidooi om de eigen identiteit te bewaren en die niet op te geven. Dus de term inburgeringscursus moeten we ook wel tussen aanhalingstekens plaatsen. Het is niet wat wij gewend zijn. Het volk staat dus op het punt om de Jordaan over te trekken en dan krijgt het de nodige aanwijzingen en ook de nodige waarschuwingen van Mozes. Maar dat niet alleen. Als hij die toespraak dan houdt, dan biedt hij ook een terugblik op het verleden, op de weg die het volk tot op dat moment ook had afgelegd. De lange reis die bijna ten einde is. En dat is ook van belang, dat je eens even een pas op de plaats maakt en dat je eens even omkijkt. Hoe is het nu gegaan? En vooral ook, ja, welke fouten hebben we gemaakt? Want van je fouten, zo zeggen wij, kun je leren. En dat gold dus voor het volk Israël. En het geldt ook voor de kerk van nu. Als de kerk ook werkelijk kerk wil zijn in onze samenleving, dan zal ze ook om moeten zien naar het verleden. Een kerk die plannen maakt voor de toekomst, maar het verleden niet evalueert, is niet verstandig bezig. Hoe kun je nu een koers uitzetten naar de toekomst, als je vergeet of misschien ook al weigert om van het verleden te leren? Want de kans is dus groot dat je opnieuw in dezelfde fouten vervalt. Mozes, die evalueert het verleden wel. Hij signaleert de foute dingen, de ontsporingen en de zwakke plekken van het volk. Hij noemt ze en hij verzwijgt ze niet. Hij veegt ze niet onder het tapijt. En daar is wel moed voor nodig. Want niemand wil geconfronteerd worden met zijn falen of met zijn fouten. Mozes noemt ook de moeite en de zorgen die hij zelf gekend heeft. En niet alleen maar die moeite en die zorgen met het volk, maar ook zijn worsteling met God, die verzwijgt hij niet. En daarom is datgene wat we hier lezen een eerlijk verhaal. En niet alleen eerlijk, maar ook aangrijpend, omdat dit hele Bijbelboek in het teken staat van zijn aanstaande dood. Want er eindigt het boek Deuteronomium mee. En daar zinspeelt ook Mozes steeds weer op. Zijn einde is nabij. Mozes zal het beloofde land alleen vanuit de verte zien liggen. Maar hij zal het land niet binnengaan. Over de vreugde van het binnentrekken van het beloofde land ligt de schaduw van Mozes sterven. En dat is bitter geweest voor Mozes, dat hij, uitgerekend hij, het beloofde land niet mocht binnengaan. Wie Deuteronomium leest, die merkt dat het bitter was. In hoofdstuk 3, vers 26 lezen we, ook smeekte ik de Heere om genade en zei, laat mij toch oversteken en dat goede land zien, dat aan de overzijde van de Jordaan is. Maar de Heere was verbolgen en luisterde niet naar mij. En de Heere zei, het is nu genoeg. Spreek mij nooit weer over deze zaak. En in hoofdstuk 4, een gedeelte dat wij dan daar straks niet gelezen hebben, vers 21 en vers 22, daar staat, God zwoer. God legde er zelfs een eed op af. Zegt Mozes, dat ik de Jordaan niet zou oversteken en niet zou komen in dat goede land, dat de Heere u erfelijk in bezit zal geven. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken, maar u zult hem wel oversteken en dat goede land in bezit nemen. Dat is een gebedsworsteling geweest. En je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk Mozes Gethsemane geweest. De worsteling met God, het eens worden met God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, dat was de worsteling van Christus en ook woorden van Christus. En het is toch een beetje de vraag of dat bij Mozes ook zo precies gegaan is. Of hij er zich echt bij neergelegd heeft en het op dat punt ook helemaal eens kon worden met God. Mozes moest van God zwijgen. En of het uw wil geschieden, u echt over zijn lippen gekomen is, dat is niet helemaal duidelijk. Dat was iets over de persoon Mozes. En nu verder over wat hij gezegd heeft. En ik zei, het is een wat merkwaardige inburgeringscursus, omdat hij gegeven wordt door iemand die het land waarover hij spreekt helemaal niet kent en er ook nooit geweest is. Maar wat houdt hij dan het volk voor? Wat is dan belangrijk in de ogen van Mozes, waar het volk zich aan moet houden als ze in dat nieuwe land komen? dan is het zo dat er twee thema's doorklinken in die toespraak van Mozes. Namelijk de wetgeving op de Horeb, we hebben de naam al gehoord, Horeb of de Sinaï. En de ongehoorzaamheid van het volk bij de berg Baal Peor, in vers 3. En dat zijn twee thema's. En die leggen de spanningen bloot, die steeds weer de kop opsteken onder het volk Israël. Horeb en Peor zijn de twee polen waartussen het leven van Israël zich afspeelt. Het is de spanning van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, van belijden en van verloochenen, van toewijding aan God en zich overgeven aan de afgodendienst. Peor, dat is de plek waar het volk Israël zich vermengde met de Moabieten. In het boek Numeri wordt daar veel uitvoeriger over gesproken. De Israëlitische mannen namen Moabitische vrouwen en namen dus ook hun godsdienst over. En in zoverre was Peor nog weer, ja, erger, zou je kunnen zeggen, dan het dansen om het gouden kalf. Want bij Baal Peor kwam het daadwerkelijk tot een vermenging met de Moabieten. Dat was bij het gouden kalf nog niet zo het geval, de vermenging met een ander volk. Maar bij Baal Peor, bij die berg, waar ook Biliam was, en daarom hebben we ook uit de brief van Judas gelezen, omdat dat Judas dat ook in het achterhoofd heeft. Het gevaar waar toen het volk Israël blootgesteld was, maar waar het volk of de gemeente van Christus in zijn dagen ook aan blootgesteld is. En bij Baal Peor, daar is het eigenlijk uit de hand gelopen. Daar had Mozes, om zo te zeggen, het volk helemaal niet meer in de hand. En kwam het tot een grote afval. En dat is het schrikbeeld dat Mozes voor ogen heeft. De totale afval van God. Dat het volk gewoon niet meer te remmen is. En zich dus overgeeft aan heidendom, aan afgodendienst en de daarbij behorende levenspraktijk. Het is voor Mozes zo dat bij Peor, als Biliam daar is, en die was ingehuurd, ik ga die geschiedenis niet helemaal vertellen, maar ingehuurd door koning Balak om het volk te vervloeken, maar dan moet hij dan toch het volk zegenen, maar intussen is het niet goed afgelopen daar bij die berg Peor. En was het in feite zo, en dat is de gedachte die waarschijnlijk toch ook bij Mozes aanwezig was, dat het volk gewoon betoverd was door die waarzegger die van heel ver gehaald werd door koning Balak, maar dat die man toch zo'n invloed had, dat het volk als het ware betoverd was door Biliam en zich vermengde met het Moabitische volk. Horeb aan de ene kant, Peor aan de andere kant. Dat is een absolute tegenstelling. En er zit eigenlijk weinig tussen. Het is alsof Mozes zegt, het zal altijd het een of het ander zijn. Of echt die overgave aan God. Of de totale afval van God. Wij denken vaak in een soort golfbeweging. En dat kan ook verlammend zijn. En dat we zeggen, ach ja, het is met de kerk en met het christendom altijd wel wat geweest. Er zijn goede tijden geweest en minder goede tijden geweest. Tijden van voorspoed, maar ook van dat de tijden schraal waren in geestelijke opzicht. Met andere woorden, het komt altijd toch wel weer op zijn pootjes terecht. Maar zo dacht Mozes niet. Hij rekent ermee dat er ook een moment kan komen dat het ongeloof doorbreekt. En vandaar dat Mozes erop hamert dat Israël naar de stem van God zal luisteren en zijn geboden zal gehoorzamen. In vers 2 lezen we: u mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Heere uw God in acht neemt. En dat staat ook in vers 5. Ik heb u verordeningen en bepalingen geleerd om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. En weer ergens anders zegt hij, ook in dit hoofdstuk, dat de Israëlieten deze voorschriften en geboden hun kinderen en kleinkinderen moeten bekendmaken. En dit alles wordt zo vaak gezegd dat het een beetje eentonig begint te worden. Maar op de achtergrond staat wel dat gebeuren van Peor. En vandaar dus die klemmende toespraak van Mozes. Vergeet de verordeningen van de Heere uw God niet. Ja, we hebben het over Mozes inburgeringscursus en daarbij moeten we ook nog een paar andere dingen bedenken. Namelijk dat is het volk nooit tot dat moment een echt volk geweest is. Want het heeft in Egypte geleefd en daar werd het onderdrukt en werd het als een slavenvolk behandeld. Kon het niet een eigen bestaan opbouwen. En daarna hebben ze 40 jaar in de woestijn gezworven. En was het wel een volk, maar een volk zonder land. En zonder de institutie, zeg maar, die daarbij horen. En dat alles gaat nu pas gebeuren. Als zij de Jordaan zullen oversteken. Ja, dan zullen ze echt een volk zijn met een eigen land. Maar daar zullen ze ook in aanraking komen. Ja, met een heel andere cultuur dan ze gewend waren. En met andere mensen die er dan toch ook nog weer zullen zijn. En met andere gewoonten en met andere gebruiken. En daar moet het volk dan toch ook mee zien om te gaan. En als wij zoveel eeuwen later dit alles lezen, dan zouden we een beetje neerbuigend naar Israël kunnen kijken. En dat wij denken, ach, dat moest Israël nog allemaal leren, hoe het daarmee moest omgaan. Wij weten dat eigenlijk veel beter dan Israël. Want wij zijn niet anders gewend dan dat wij te maken hebben met andersdenkenden. En met mensen die andere meningen en opvattingen hebben. En andere gewoonten en andere waarden en andere normen. Wij wonen in een multiculturele samenleving. En wij hechten niet meer zo aan onze eigen identiteit. En wij moeten ook niet denken dat onze eigen cultuur beter is dan van anderen. Nee, laat je verrijken door wat andere mensen ook in hun bagage hebben. En wij gruwen van de onverdraagzaamheid van het Oude Testament, omdat Mozes helemaal geen verrijking ziet in andere godsdiensten, maar daarin een verarming ziet en ook een gevaar. Met andere woorden, wat kunnen wij eigenlijk leren van een volk dat nog helemaal geen ervaring heeft opgedaan op een gebied waar wij zoveel ervaring mee hebben opgedaan? Omgaan met andersdenkenden, met andere gewoonten, met andere waarden en normen. Nou, daar heeft dit hoofdstuk ons toch nog wel iets te bieden. Ten eerste dit. Dat het toch wel opvallend is, gemeente, dat in dit hoofdstuk niets negatiefs gezegd wordt over andere volken. En er wordt geen stemming gekweekt tegen andere volken of tegen andere godsdiensten. En er is ook geen sprake van een soort nationale trots. En dat Mozes zegt dat Israël superieur is aan andere volken. En dat die andere volken, zoals die Canaanieten of die Filistijnen, dat hij die als achterlijke volken zou zien. Er is geen sprake van en die gedachten die worden bij de wortel afgesneden. Het gaat er hem niet om zich af te zetten tegen anderen. Hij spreekt uit de naam des Heren en richt zich helemaal op het eigen volk. En dat het eigen volk zich zal houden aan de geboden en de verordeningen en inzettingen van God. En in verband daarmee dan ook de volgende opmerking, gemeente, dat wat ziet hij nu als een gevaar? Het gevaar dat het van de andere kant zou komen? Nee, hij ziet het gevaar van binnenuit. Vanuit het volk zelf, daar zit het gevaar, namelijk dat Israël zijn God zal vergeten. Dat is de wankele positie van Israël. Dat het zijn eigen God, die grote God, die wonderen gedaan heeft, zal vergeten. Gewoon vergeten. Er komt verder eigenlijk heel weinig aan te pas. Er is bijna geen volk dat zo gemakkelijk zijn God vergeet als Israël. Dat blijkt voortdurend uit het Oude Testament. Als wij luisteren naar wat de profeten zeggen. En daarom zegt Mozes ook hier, pas toch op, wees toch op uw hoede, dat u de Heere, uw God, niet vergeet. En dan kan ik me zo voorstellen dat de Israëlieten bij zichzelf gedacht hebben, nou ja, Mozes, als dat dan zo is, als dat nu het grote gevaar is, nou, dan is daar heus wel een mouw aan te passen. En dan maken wij toch een beeld, dat helpt. Dat helpt nu tegen vergeten. Want een beeld is concreet. En als wij nu een beeld zouden maken van onze God, dan hebben wij hem ook steeds voor ogen. En dan zullen wij hem niet vergeten. En dan zegt Mozes nu zo heel nadrukkelijk in dit hoofdstuk, dat zou een grote zonde zijn als u dat zou doen. Dat u de Heer uw God vergeet en dat u een beeld gaat maken. Uit verlegenheid. Om op die manier een steuntje te hebben, een geheugensteuntje te hebben, dat wij God niet zouden vergeten. Een beeld. Ja, dat hebben andere volken toch ook. En dat is niet alleen maar dat je iets ziet, maar dat geeft ook kracht. Dat geeft ook kracht aan je geloof. Je geloof wordt er sterker van, want je ziet het beeld. En je gebed wordt sterker, want je ziet het beeld van God. Je hebt hem voor ogen. En je offert ook met meer overtuiging, want je ziet aan wie je offert. Zo eenvoudig en zo praktisch kan het zijn. Dan zul je God toch nooit vergeten. Maar Mozes die draait het eigenlijk precies om. Omdat een beeld nu geen hulpmiddel is om niet te vergeten, maar het werkt nu juist eraan mee om te vergeten. Wees op uw hoede dat u het verbond van de Heere uw God niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere uw God u verboden heeft. En voelen wij dan iets van de verlegenheid, je zou kunnen zeggen de spagaat waarin Israël zich dan bevindt. Je mag niet vergeten en daarom zou je wel een beeld willen maken. En voor die verleiding is Israël ook steeds weer bezweken. En dat mag dan weer niet. Een beeld willen maken, dat is bij Israël niet altijd een gevolg van de wens om van God af te wijken en God te vergeten. Dat komt vaak uit een heel goede bedoeling voor, juist om niet te vergeten. En dan zegt Mozes, en dat is precies nou het verkeerde middel dat jullie willen aanwenden. Als jullie daar zijn in dat land waar het zo wemelt van al die beelden en van al die goden. Er is maar één manier om God niet te vergeten. En dat is het gedenken van zijn grote daden. En hij somt ze op in vers 33 en vers 34, ook nog in andere versen van dit hoofdstuk. Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken uit het midden van het vuur, zoals u gehoord hebt? Heeft ooit een God, een volk uit het midden van een ander volk weggehaald met tekenen, met wonderen, met strijd, zoals de Heer uw God met u gedaan heeft? Aan u is dit alles getoond, opdat u zou weten dat de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen. En dan ligt de nadruk er niet zozeer op dat het maken van een beeld niet zou mogen, maar dat het zo arm is, vergeleken met de grote daden die God gedaan heeft. Het is veel te weinig een beeld. Dat is kitsch. Maar de grote daden van bevrijding, die is al toch wel in het geheugen gegrift moeten zijn. Hoe hij het volk gehaald heeft onder de handen van de farao vandaan. En door de zee een pad gebaand heeft. En in de woestijn bewaard heeft. En het manna gegeten heeft. En noem maar op. De grote en de machtige daden van God. En als u daarvoor een beeld in de plaats stelt, dan betekent het dat u die grote daden van God gaat inruilen voor een beeld van hout of van steen. En dat verlamt het geloof. Een beeld verlamt het geloof. In twee opzichten. Naar de toekomst toe en naar het verleden toe. Want een beeld, dat betekent dat de godheid die vereerd wordt, dat die er is, dat die aanwezig is. Je kan hem toch zien. Er wordt vaak in het Oude Testament ook een beetje de spot gedreven met beelden van goden. Van hout en van steen. Psalm 115 bijvoorbeeld. En ze hebben oren en ze horen niet. En ze hebben mond en ze spreken niet. En ogen, maar ze zien niet. En ze hebben benen, maar ze lopen niet. Wat heb je nou aan zo'n God, aan zo'n afgod? Dat is geen God. En dat is allemaal waar. En toch, waar komt het dan vandaan dat die volkeren daar zo aan vasthouden en daar niet van af te krijgen zijn? Want je kan veel negatiefs over een afgod zeggen en van zo'n beeld. Maar één ding doet zo'n beeld wel, namelijk dat hij er is. En dat is de kracht van alles. En daarom hoef je ook niet zo'n veel moeite te doen om de daden van God in het verleden je te binnen te brengen en te herinneren. Want er is iets wat daar bovenuit gaat, die God die er is, in dat beeld. En je hoeft ook niet God te verwachten, al helemaal niet te verwachten dat hij zal komen. En dat hij nog grotere daden zal doen, want hij is er. Dat is de kracht. En daarom zal heidendom in feite ook nooit overwonnen kunnen worden. En daarmee vergeleken is het geloof van Israël eigenlijk maar een, je zou bijna zeggen een arm geloof. In dat opzicht dan. Want in het geloof van Israël, en dat is niet anders in het geloof van de gemeente van Christus, dan moet je altijd maar wachten, hopen, bidden en geloven. Want van God kun je nooit zeggen dat hij altijd en overal er is. God is er. En ik hoop dat we dat ook mogen ervaren. God is er zoals Jezus was bij de Emmausgangers. En u kent die geschiedenis. Dat ze met hem meeliepen. En dat hij dan de schriften opent. Te beginnen bij Mozes. En bij al de profeten. Wat op hem betrekking had. En dat ze dan in huis zijn. En dat hij dan het brood breekt. En dan is hij weg. Hij is er. Maar hij is dan ook weer weg. Opdat hij ons zou leren wat het is om hem te verwachten. Wat het is om als de Emmausgangers een brandend hart te hebben van verlangen naar hem. Want de God die er altijd is, daar ga ik niet meer naar verlangen. Maar dat is wel zo. Met het geloof van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het bekende woord na Pasen is: ik ga u voor naar Galilea. Hij is er. Hoe dan? Door vooruit te gaan. Net zoals in de woestijn de wolkolom voor het volk uitging. Ja, en dat zijn nu dingen die Mozes het volk op het hart wil binden. Dan gaat het maar niet om een paar regels in te prenten. Die gedachten zouden we kunnen krijgen. Maar juist dat verzet tegen het maken van een beeld zet alles onder spanning. En legt het geheim van het geloof ook bloot. dat we hem zullen gedenken, die grote God en die trouwe God. Maar ook dat we hem zullen verwachten. En dat de Heer Jezus, die gekomen is, toch ook weer verwacht wordt dat hij zal wederkomen. Opdat eens hij, de God van Israël, alles zal zijn in allen. En nu nog even terug naar het begin van de preek over die inburgeringscursus. Waar zoveel over te doen is. En hoe staat het dan met ons ingeburgerd zijn? Van nieuwkomers wordt dat gevraagd. Maar ik vrees dat als christenen de toets van de inburgeringscursus zouden moeten maken, zij ervoor zouden zakken. Omdat zij dan toch een beetje in de buurt van Mozes willen blijven. En dat ze te vast zitten aan die waarden en die normen die in de schriften ons worden aangereikt. En waar Mozes ook zo op hamert. Wees dan toch op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet. Dan valt het ook weer te vrezen dat veel christenen te ingeburgerd zijn. En dat ze die spanning niet meer kennen. De spanning waar de Bijbel ook vaak over spreekt. Dat we ook vreemdelingen zijn in deze wereld. En dat we pelgrims zijn in deze wereld. En dat we onderweg zijn. En dat we ons daarom ook nooit zo kunnen inburgeren. Als velen misschien zouden wensen. Dat we altijd toch ook weer iets van een buitenbeentje zullen hebben en zullen houden. En dat is geen schande. Want daar gaat het nu om. Dat heeft alles te maken met het hart van het geloof. Anders zou het wel eens kunnen leiden, opnieuw, tot een peor, tot een totale aanpassing en tot een totale vermenging. En daar waarschuwt Mozes voor en daar waarschuwt ook de apostel Judas voor. En die waarschuwing, die mogen ook wij ter harte nemen. Deze woorden namelijk: wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet. Amen. Laten we samen danken en bidden. En ook bidden voor degenen die op vakantie gaan of die op vakantie zijn. Zo mogen wij tot u komen, trouwe en barmhartige Heer in de hemel. U die de God van Israël wil zijn. U die ook onze God wilt zijn. In uw genade en in uw liefde. U zendt uw volk in deze wereld. Dat gold voor Israël en dat geldt voor Israël. En bij monden van Mozes hebt u voorschriften en verordeningen gegeven. Hoe zich te gedragen ook in deze wereld met allerlei andere machten en godsdiensten en culturen. En dat is nog niet eenvoudig om ons daarmee te verhouden. Hoe daartegenover te staan. En dan lijkt het er wel op dat Mozes kiest voor het isolement. En tegelijkertijd is het ook waar dat hij ervoor kiest dat uw naam bekend wordt gemaakt in deze wereld. En dat is geen tegenstrijdigheid. Want uw naam bekend maken, dat kan alleen als wij u ook dienen, ons aan u toewijden, dat we trouw zijn aan datgene wat u gezegd hebt, dat wij daar gehoor aan geven, dat wij denken aan uw belofte en dat wij uw verbond ook niet zullen vergeten. En in dat opzicht is de situatie niet veel veranderd vergeleken met toen, zo heel lang geleden, maar aan de andere kant ook weer zo heel actueel. Wil ons ervoor bewaren dat wij zo ver gaan in onze inburgering dat wij in de buurt komen van Peor en dat Horeb en dat Golgotha en dat Gethsemane, dat dat alles uit het zicht verdwijnt. En dat wij opgaan in het heden, het verleden vergeten en het verlangen naar de toekomst niet kennen. Want die twee polen, die bepalen toch of wij christen zijn of niet. Of wij pelgrim zijn. Wilt u ons daarbij helpen door uw Heilige Geest? Maak uw kerk ook in deze tijd trouw in haar roeping. En maak ook uw gemeente hier trouw in haar roeping. We hebben te maken met de multiculturele samenleving. En wie niet helemaal ingeburgerd is, die is toch een buitenbeentje. En dat willen we ook wel zijn, omdat we niet ontworteld willen raken, omdat we niet onze ankergrond kwijt willen raken. En dat gebeurt om ons heen, de ontworteling die gaande is. Niet alleen kerkverlating, maar ontworteling. De grote vragen rond het begin van het leven en het einde van het leven. Ze worden steeds intenser, die vragen. En ze raken ons steeds meer. Wilt u allen die op dat gebied ook beleid moeten maken en voor wetgeving moeten zorgen, dat die ook daarin niet alleen maar te werk gaan naar wat er leeft aan vragen en wensen in de samenleving, maar zich verantwoordelijk mogen weten ten opzichte ook van u, onze Schepper. En wij danken dan voor al diegenen die ook in dat opzicht van zich doen spreken, die zich daarin niet laten meevoeren, maar ook een geluid laten horen dat helder is. En daarvan vragen wij van u dat het ook mag doorklinken en ook mensen tot andere gedachten zou mogen brengen. Deze wereld, deze samenleving met zijn vele positieve dingen en zegeningen kent ook een ongehoorde ontworteling. Juist als wij ook denken aan het grootschalige kindermisbruik, waar wij steeds meer ook over horen. En wat ons wel zeer diep ook verontrust. Dat juist ook de meest kwetsbare, de kinderen, slachtoffer zijn van meedogenloosheid, van grof egoïsme. Dat is een nood die wij ook bij u brengen en waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan, niet aan voorbij mogen gaan, maar juist ook deze dingen niet alleen maar hartgrondig verwerpen, maar dat het ons ook de ogen opent voor de situatie waarin we ons bevinden. En er is zoveel wat fout gaat, ook op het gebied van zelfverrijking. En ja, dat trekt een zware wissel op een samenleving die juist ook zijn wortels moet vinden in het omzien naar elkaar en het zorgen voor elkaar. Wij worden gedreven door impulsen die we dan ook zelf niet meer in de hand hebben. Wilt u uw gemeente niet alleen bewaren, maar ook tot een licht doen zijn in deze wereld en in deze samenleving? Wilt u ook in dat opzicht ons horen en verhoren? Wij bidden u voor alle zieken die er zijn, wellicht in de eigen gemeente, maar wellicht ook in de familiekring of ook daarbuiten. Mensen die wij niet kennen, maar die het toch ook heel moeilijk hebben. Ook in ziekenhuizen, mensen die ook terminaal zijn, mensen die de boodschap gekregen hebben dat ze ongeneeslijk ziek zijn, dat ze nog maar korter leven hebben. Dagelijks horen mensen dit uit de mond van een specialist. En hoe moeten ze daarmee verder gaan? Dat ook in al die omstandigheden dan toch uw woord geopend wordt. En schenkt u dan licht over zoveel in zoveel duisternis. Licht van liefde en van genade en van eeuwig leven. Wij willen u ook bidden voor al diegenen die op vakantie zijn, dat ze het ook goed mogen hebben en dat ze ook weer veilig thuis mogen komen, toegerust om weer het werk en de verantwoordelijkheden op zich te nemen als de vakantie weer om is. Wij mogen u bidden, zie op ons neer als de getrouwe God die niet loslaat het werk wat uw hand eenmaal begon. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is Psalm 95 en daarvan de verzen 1 en 4. Wij mogen nu de zegen van onze God ontvangen en ook met ons meedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.